En als inleiding op de avond, dat sluit een beetje aan bij de Bijbelstudie die ik van plan ben te geven, wil ik een lied laten zingen uit Johan de Heer, 497. Zijn liefde zocht mij teder, hij riep mij dag aan dag. En het refrein daarvan dat zegt, ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. 497 Johan de Heer, sorry. Moet die harder? Zegen vragen voordat we verder gaan. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we hier zo vanavond bij elkaar mogen zijn. Heer, dat we zo in vrijheid bij elkaar mogen komen, ook om uw woord te bestuderen, om er met elkaar over te hebben en na te denken. En Heer, dat kunnen we niet uit onszelf. Heer, ik wil u ook vragen, wilt u ons hoofd voor hoofd ook zegenen? Wilt u ons leegmaken van onszelf? Heer, wilt u ons vullen met uw geest, Heer, opdat we ook zullen verstaan wat u tot ons te zeggen hebt? Heer, ik wil u ook binnen, wilt u ook mij helpen om uw woord door te geven, zoals u dat wilt. Dat het niet mijn woorden zijn, maar dat het uw woorden zijn. Heer, en wilt u ook deze Bijbelstudie ook gebruiken tot eer en tot grootmaking van uw naam. Zo wil ik deze avond ook in uw handen leggen. en helemaal afhankelijk van u zijn. Amen. Ja, het is allemaal best een beetje spannend om hier weer te staan. Het is gelukkig een beetje warm, dan valt er niet op dat je van spanning een beetje transpireert. Ja, een tijdje geleden. De vorige Bijbelstudie had ik maar een paar uur om het voor te bereiden. Nu wist ik het wat eerder. Maar ja, uiteindelijk komt het er toch op aan dat het zo'n beetje de laatste dagen, dan maak je wat aantekeningen, je leest ontzettend veel. Maar voor die tijd heb ik natuurlijk over nagedacht van ja, waar moet ik het toch eigenlijk over hebben op zo'n avond? Daar heb je natuurlijk, dat gaat niet helemaal alleen, daar bid je voor, maar daar heb je ook een vrouw voor. En nou, samen kwamen we dachten van nou, misschien is liefde, liefhebben, liefdeloosheid misschien wel een goed onderwerp. Nou, liefdeloosheid, daar wil ik eigenlijk niet een hele Bijbelstudie over gaan houden. Ik wil het vanavond wel hebben over liefde en wat er allemaal zo mee samenhangt. Ik heb een aantal aantekeningen gemaakt. Ik heb echt geen idee hoe lang of het duurt. Zoveel ervaring heb ik nog niet. Maar ik heb in elk geval begrepen dat we hier voor 10:30 weg moeten zijn. ik wil graag beginnen met het lezen van een tekst met jullie uit Matteüs 22. Het zijn allemaal best wel bekende teksten. Misschien alles wat ik vanavond zeg, hebt u al eerder gehoord. Maar misschien ook niet. Matteüs 22. Ik heb zelf zo klein geschreven dat ik zelf moeite heb om het te lezen. Maar denk ik wel. Dus kun je nagaan. En dat op 4 bladzijden. Versen 37 tot 40. Het zijn maar 2 versen. Hij, de Heere Jezus, zeide tot hem: gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Ja, met geheel ons hart, met geheel onze ziel en verstand, daar mogen we God mee liefhebben. Dat is een opdracht van de Heer Jezus. En als je dat dan zo aan het bestuderen bent, dan, ja, dat kun je een beetje uit elkaar halen van hart en ziel en verstand. Nou, als je het hart in de Bijbelse zin, dat wordt eigenlijk een beetje bedoeld als van dat het het centrum is van onze gedachten. Volgens de Bijbel is het hart van de mens helemaal een denkend hart. Het klopt ook wel, maar het is ook een denkend hart. Het is het middelpunt, het centrum van de mens. Het is ook de zetel van het gevoel. En die gedachten, dat denkende hart, dat heeft gedachten. En die gedachten, die zijn altijd zijn die bezig. Dus bij ieder mens is dat zo, die staan nooit stil. Je bent altijd wel ergens over aan het denken. En dan doet zich daar iets voor, want of ze zijn in overeenstemming met het besef dat ook God bestaat, dat God een werkelijkheid is, dat God de schepper is, of ze ontkennen die werkelijkheid. Want dat zei de Heer Jezus ook al, van je kunt niet God en de mammon dienen. Je gedachten zijn of met het een bezig of met het ander. En dat dienen van God, dat begint altijd ook in het hart. Het dienen van een mammon trouwens ook. Het centrum van je ik. De Heer Jezus die noemt hart, ziel en verstand in één zin. Daarom mogen we dat ook niet scheiden. Hè? We zijn gewoon een eenheid. Dan ben ik de draad kwijt. We kunnen dat niet scheiden, nee. Met het verstand worden onze gedachten ook naar buiten gebracht. We maken in ons leven maken we keuzes. En wat we ervaren van buitenaf, dat komt ook weer terug in ons hart. En ja, het zijn ook allemaal rationele overleggingen. En alles met elkaar maakt dat we keuzes kunnen maken. En dan zegt de Heer Jezus van, we moeten God niet liefhebben met een gedeelte van ons leven, maar met ons gehele leven. En we worden geroepen, of we zijn geroepen, ook om als hele mensen God lief te hebben. Als je een gelovige bent. Eigenlijk gaat Gods verlangen ook naar uit dat iedereen dat doet. Maar er staat ook nog veel meer. Als je het tweede vers daar leest, er staat dat we onze naaste als onszelf moeten liefhebben. En dat is even belangrijk volgens de Heer Jezus als de liefde tot God. En als je je naaste lief moet hebben als jezelf, dan kun je daar, ja, zijn we daartoe in staat? Meestal is dan het antwoord van nee, dat kan ik niet zomaar, dat moet ik van God verwachten. Maar er komt eigenlijk een heel ander aspect bekijken, als je een andere lief moet hebben, dan is er eigenlijk een voorwaarde dat je jezelf lief moet hebben. En dat klinkt misschien heel gek, heel egoïstisch of egocentrisch, maar dat is het niet. Maar je mag er ook gewoon een ander woord voor gebruiken. Dat je jezelf lief hebt, dat je jezelf aanvaard hebt. Nou, als je dat daarvoor in de plaats zet, en dat mag ook, want Christus heeft ons ook aanvaard zoals we zijn. Dan kun je ook een ander mens aanvaarden zoals hij is. Want als je beseft, van God heeft mij aanvaard zoals ik ben. Met al mijn gebreken, met al mijn tekortkomingen. Zo moet ik ook een ander, want dat is een opdracht van de Heer Jezus, ook een ander aanvaarden met al zijn of haar gebreken en tekortkomingen. Dan wil ik met u lezen 1 Johannes 3, vers 16. Zeggen, gisteren stond het er nog in. 1 Johannes 3, vers 16. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan ons leven voor onze broeders in te zetten. Sorry, heb ik het fout? Nee. Nee, dat gaat over de band der liefde, toch? He? Ja, dat dacht ik. Ja, ik hoor een heleboel geroezemoes. Ik denk, nee, fout. Ja, op die manier. Ja, nou ja, Johannes die verbindt daar in elk geval. Hé, hey, zou dat helpen? Nee, helpt niet. Nee, maar Johannes die verbindt daar de liefde die Christus voor ons heeft. En nog even natuurlijk aan de liefde die wij voor onze broeders en zusters behoren te hebben. En als we Johannes 13, het is een klein beetje bladeren in het begin. Moet ik 5 keer of 6 keer wat opzoeken in de Bijbel. Maar Johannes 13, vers 34 en 35. Daar staat ook iets heel belangrijks in met betrekking tot de liefde. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Gelijk ik u heb lief gehad, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt. Dat is gekoppeld aan die liefde, dat we die liefde tot uiting mogen brengen. Staan wij daar zo onbekend? Ieder persoonlijk. Dat is gewoon een vraag die je aan jezelf kunt stellen. En ik heb hem wel aan mezelf gesteld, van ja, is dat nou zo? En tegelijk kwam er dan ook een andere vraag bij mij op, van wat is ons beeld eigenlijk bij de liefde? We lezen hier een heleboel over liefde. En ik denk dat als we al lang genoeg in de kerk komen, dan weten we in theorie prima van wat die liefde is. Maar wat is ons beeld nou bij die liefde? Is dat de liefde zoals die misschien in de wereld bezongen wordt? Als ik nou zeg van nou, geef eens een omschrijving van wat denk je aan bij het woord liefde? Wat komt er dan in je gedachten? En het grappige is dat als je dat doet, dan zou je met heel veel mensen ook heel veel meningen krijgen. En de een zal misschien zeggen van ja, het is een warm gevoel. De ander zegt ik ervaar een verwarrend gevoel of opwindend gevoel. Of een sterk verlangen naar iets of naar iemand. Of een sterk verlangen naar iets dat door iets of iemand anders bevredigd dient te worden. Door al onze ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan en ja, wat je daar en opvattingen die in de wereld leven, kan het beeld van die liefde, dat kan aardig verwrongen zijn. Is die liefde misschien zorgen voor iemand anders? Of welwillend geven? Als je zegt van nou, ik draag mijn steentje bij aan bijvoorbeeld Elim. Is dat dan liefde? Of is het gewoon maar een diep emotioneel gevoel? Heeft het woord liefde, heeft dat voor onszelf nou nog die betekenis als wat de Bijbel daarmee bedoelt? Is dat dezelfde betekenis als de Bijbelse liefde? De Bijbel die is ook vertaald natuurlijk vroeger en de Grieken die gebruikten gewoon in het dagelijks leven voor liefde. Wij gebruiken liefde en de Duitsers die gebruiken liebe en de Engelsen love. En nou, daar kun je gewoon een heleboel mee uitdrukken. Nou, de Grieken die gebruikten vaak het woord eros om de liefde uit te drukken. Nou, de eros liefde, als je dat noemt, de meeste mensen denken dan gelijk aan seks. Maar dat heeft daar niet mee te maken, want de diepste betekenis van de eros liefde, als je daar een omschrijving van moet geven, dat is een liefde waarin het verlangen ter uitdrukking komt, het verlangen om een ander naar je toe te trekken. Of jezelf via een ander te verwerkelijken, dat je daar groter door wordt. Of je aan hem of haar te bevredigen. Dat is niet op het seksuele gebied alleen hoor, maar dat geldt op een heleboel gebieden. Je kunt daar in het kort van zeggen van dat die eros liefde, zoals de Grieken dat vaak gebruikten, dat het betekent van geef mij. Dat echt naar je toe. En ik denk als ik dat zeg, dat er misschien bij onszelf ook wel wat herkenningspunten naar voren komen. Van ja, met welke liefde heb ik nou een beeld? Wil ik iets naar mij toe? Of ken ik alleen maar die phileo-liefde, die heel vaak wordt gebruikt bij gewoon normale vriendschappelijke banden. Dat staat altijd in relatie met een vriendschap. Dat heeft verder geen betekenis. En dan kenden ze nog, en het woord dat werd niet vaak gebruikt bij de Grieken, omdat ze dat ook vanuit hun cultuur en traditie niet kenden, de agape-liefde. Nou, wij hebben dat woord wel vaker gehoord. En de agape-liefde die wordt omschreven als een liefde waarin hele grote trouw en toewijding aan iemand tot uitdrukking komt. En die grote trouw en toewijding, die kan zo groot zijn dat je zelfs bereid bent om je leven af te leggen voor die persoon. Dat kennen we maar één. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Die echte agape-liefde. En de agape-liefde is ook een keuze. Want als je bereid bent om, of dat je zo'n grote toewijding ook naar iemand toe hebt, dat zou in een huwelijk ook kunnen. Dat is gewoon een keuze die je maakt. Nou, heel kort gezegd, is die agape-liefde, is ik geef jou. En dan kun je dat dus tegenover elkaar zetten. Wat de Grieken vaak gebruiken van geef mij. De agape-liefde is van ik geef jou. En ik denk dat u er wel aan voelt komen dat die Bijbelse liefde, dat het geen liefde in het algemeen is. Maar dat is altijd een liefde in een hele bijzondere, unieke relatie. En dat kan dan alleen maar die agape-liefde zijn. Van ik geef jou. Dat is niet een of ander vaag gevoel. Of een warme genegenheid. Maar het is echt een ander woord voor ook voor liefde betoon. En welke liefde speelt dan in ons leven de boventoon? Als je in die ja, die liefde, die Bijbelse liefde, die stelt ook op de proef. Die toetst ook alles aan Gods woord. En als je dan over die liefde zo nadenkt, dan kom je ook bij een heel wezenlijk onderdeel van die liefde. En dat heet eigenlijk elkaar vergeven. De agapé-liefde, dat is het wezenlijke onderdeel daarin is elkaar vergeven. God heeft ons in Christus lief gehad. Hij heeft ons heel veel vergeven. Hij heeft ons alles vergeven. En liefde en vergeving, die zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want als je bitterheid en wrok in je hebt, nou, dan zul je een ander niet kunnen vergeven. Nou, en hoe kan in zo'n situatie nou de liefde naar God goedkomen? Hoe kan dat dan? Hoe staat dat in verhouding? Nou, vergeven, dat is echt in het kort gezegd afrekenen met de boosheid. Ja, als je boos bent, nou, vergeef het die ander. De eerste zegen is voor jezelf. He, want die band met God, die wordt daardoor hersteld. Als je boos blijft, dan kan het heel makkelijk maar een wig drijven tussen jou en God. Liefde en vrede zijn ook met elkaar verweven. Nou, eens lezen in 1 Petrus 3. Petrus 3, vers 8 tot 12. Ten slotte, wees allen eensgezind, medelijdend. Hebt de broeders lief, wees barmhartig en ootmoedig en vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. Maar zegend in tegendeel, wel ge hiertoe geroepen zijt dat gij zegen zou beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken. Hij wijken af van het kwade en doe het goede. Hij zoeken de vrede en jagen die na. Want de ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking. Maar het aangezicht des Heeren is tegen hen die het kwade doen. Nou, in dit stukje staat ook al erg veel, waar je heel veel praktische lessen van vergeld geen kwaad met kwaad. Of laster met laster. Misschien zal dat in de praktijk best heel wat moeite kosten. Je hoort toch wel eens wat geruchten en roddels en zo rondzwerven. En dan is dat best moeilijk om hieraan te voldoen. Maar het hoort er wel bij. En misschien zeg je ook wel tegen God van ja, maar dat kan ik helemaal niet. Het is zo verschrikkelijk oneerlijk wat mij is aangedaan. Maar als je dan Colossenzen 3 erbij pakt, Colossenzen 3 vanaf vers 12. Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doe gij evenzo. En doet bij dit alles de band der liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers tot één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten. En wees dankbaar. Het woord van God wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God de dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Gelijk de Heere vergevene, doe gij evenzo. Ook dat hoort allemaal bij elkaar. En daarbij moet je ook de band der liefde aandoen. Het is een band, de band van de volmaaktheid eigenlijk. Dat het de liefde die omvat dat allemaal. Verdragen, vergeven. En het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nou, is dat zo? Ik bedoel, het is kennis allemaal. Is dat woord, woont dat rijk in ons? En we mogen elkaar leren. Misschien dat de volgende week, Jan staat hier volgende week. Nou ja, misschien die week erop iemand anders. Maar we mogen van elkaar leren. We mogen ook aan elkaar mogen we doorgeven wat ons zo bezighoudt. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de Bijbelstudieavonden. Alles wat we doen in woord en werk, alles mogen we aan hem opdragen. En dan wil ik dit eigenlijk eindigen met een paar stukjes over de liefde. En als je 1 Korinthe 13 erbij neemt, dat gaat over de liefde. Iedereen die kent dat stuk. Ik ga het niet helemaal lezen, maar wat ik daar wel van wil zeggen is dat eigenlijk, als je dat liefde, als je daar de Heer Jezus voor invult, dan gaat het ook helemaal op. He, Jezus is langmoedig. De Heer Jezus is goede tieren. De Heer Jezus is niet afgunstig. De Heer Jezus praalt niet. En ook de Heilige Geest kun je ook zo daar invullen. Want de Heilige Geest is langmoedig. En de Heilige Geest is goede tieren. En wat is er nou gebeurd toen wij tot geloof kwamen? Toen is de Heilige Geest is in ons hart komen wonen. Precies in dat stukje wat ik gezegd heb van, het is het centrum van ons denken, waar alles bij de mensen begint. En daar is de Heilige Geest ingekomen toen we tot bekering kwamen. En wat er dan gaat gebeuren is dat de vrucht van de Geest, dat die in het leven van een gelovige aan het werk gaat. En die gaat in wezen eigenlijk niets anders proberen dan het karakter van de Heer Jezus, wat je hier in 1 Korinthe 13 op een rijtje ziet staan, om dat in het leven van de gelovigen naar buiten te laten komen. Dat je daarmee bezig bent, dat je daarop gericht bent. Dat je hart niet gericht is op de dingen van de wereld, van de mammon, maar dat je hart gericht is op wat de Heer Jezus, hoe de Heer Jezus was. Want wat er dan gaat gebeuren, dan gaat de Heilige Geest gaat proberen om die negenvoudige vrucht uit Galaten 5 vers 22, om dat ook naar buiten te laten komen. En ook een ontzettend bekend stuk, Galaten 5 vers 25, dat is die negenvoudige vrucht. Die begint dus te werken, pas op het moment dat iemand tot geloof komt. Niet later, niet eerder, juist op dat moment. Want die kan alleen maar door de Heilige Geest door de Heilige Geest naar buiten laten groeien. Hè? De Heilige Geest kan het alleen maar laten groeien en bloeien, zeg maar. En dat allemaal tot eer van de Heer Jezus, ook om die eigenschappen ook naar buiten te brengen. Nou, en dan kun je jezelf afvragen van, vertoon ik zelf de vrucht van de Geest? En in dit rijtje, overigens, van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, staat de liefde staat wel bovenaan. Dat is wel waar alles mee begint. Dat is als het ware, is dat ook, dat behoort de drijvende kracht ook te zijn om daarmee door te gaan. Nou, en dan moet je jezelf afvragen van, ja, wat komt dat in mijn leven nou ook naar voren? En je zegt misschien van, nou, die blijdschap, ja, dat gaat wel. Ik ben altijd hartstikke blij. Maar ja, tegelijkertijd de zelfbeheersing of de vriendelijkheid of zo, dat die, als je daarvan zegt van, ja, goed, dat wil nog niet echt lukken of zo, dat gaat niet goed of, ik ben snel kwaad en dit en dat. Nou, dan zou het misschien best eens kunnen zijn dat er iets ernstigers aan de hand is. Want dat je dan misschien van nature een opgewekt persoontje bent. Een blij hoofd of zo. Van, nou, fantastisch, alles mooi. Maar dan kun je niet zeggen van dat die blijdschap een vrucht van de geest is. En als je daar verder over na gaat denken, dan kom je er ook wel achter dat eigenlijk kenmerken die je zo van nature hebt, hè, ik ben blij of ik ben trouw of ik ben dit of ik ben dat, die kunnen wel onder leiding van de Heilige Geest zich gaan verdiepen, hè, dat beter tot openbaring komt. Maar als je juist bemerkt dat juist die andere dingen, die onhebbelijkheden, waar je altijd moeite mee had, dus al die dingen die je van nature niet hebt, als die zich in je leven gaan openbaren, dan kun je spreken van, nou, dat is een wonder van het werk van de Heilige Geest. Dat die mensen van binnenuit gaat veranderen. En wat daar dan met name bij komt is een van de eerste vruchten. Alhoewel, het is geen rijtje dat je zegt van, nou, ik moet eerst de liefde en dan krijg ik de blijdschap en dan komt de vrede. Of er is geen tijdpad aan. Nee, het is één vrucht. Met al die delen die beginnen tegelijk te groeien. Bij de een zal misschien het ene vruchtje iets groter zijn dan bij de ander. Maar het kan niet zo zijn dus dat de liefde volop aanwezig is en dat de trouw helemaal niet aanwezig is. Dat kan gewoon niet, want het moet gelijk opgroeien. Maar het begint wel met de Bijbelse liefde, met de liefde voor een ander, de Bijbelse liefde. Zoals we het in het begin hebben gezegd, het moet dan ook een liefde zijn waarin je niet zegt van geef mij, maar het moet een liefde zijn, ik geef jou. En als dat gebeurt, dan mogen we daar ook de Heer voor danken. En omdat Hij dat dan in ons leven heeft volbracht. Nou, dat was zo in het kort. Het valt me nog mee. Het is geen half elf. Maar dat wou ik zo doorgeven over de liefde. En er valt nog ontzettend veel meer over te zeggen. Want als je daarmee aan het bestuderen gaat, en dat kan ik echt wel iedereen aanraden. Je kunt er echt een heleboel vrije tijd mee vullen. En het is erg leerzaam. En het is ook nog, ja, het is prachtig om dat gewoon te doen. Voordat we gaan bidden, een lied met elkaar zingen. Opwekking 126. Ja, zo is het ook, hè? Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. We prijzen u als onze Heer. En we kunnen nu ook een moment van gebed nemen. Morgen is de begrafenisdienst van zuster Langhorst. Om 12:30 in Hengelo, de God is Liefde kerk. Ik kan zelf niet. En er zijn er meerdere van ons die niet kunnen, maar als hier mensen zijn die toch in de gelegenheid zijn om daar naartoe te gaan, zou ik toch wel dringend willen verzoeken van, probeer daar te komen op tijd en bezoek die dienst. Misschien hebben jullie ook nog allemaal gebedsonderwerpen. Ik denk dat Leni Havenkaarten, die heeft zondag de bloemen gehad, dat zal ook nodig zijn. Sunrise. Nog meer? De Graaf? Ik denk dat het nog wel meer onderwerpen naar voren komen. Ik zal straks afsluiten.